Ja, het is mooi dat het kan, zo nog een keer samen zijn. Mijn bijdrage van net als het voorjaar, dat is naar voren gehaald. De vorige keer hebben we gesproken dus over die relatie tussen Jnana-yoga en Hatha-yoga. Om te gaan kijken, wat is nou die essentie? Waarom is die Jnana-yoga dan ook zo belangrijk? Ook in de Hatha-yoga. Ik wou daarop doorgaan. Maar nog even dus terugkeren. Het gaat natuurlijk om yoga. En nou ja, goed, die formuleringen die zijn nog steeds weer verschillend van wat yoga is. Maar yoga heeft als uitgangspunt een gewone alledaagse situatie. Waarin mensen als personen leven en zich ervaren. Op een wijze die een beetje dubbelzinnig is. Aan de ene kant, ze hebben ervaring van allerlei beperkingen. En dan ga je hard werken om een aantal beperkingen zo op te heffen, of in ieder geval te vasten. En aan de andere kant, alle mensen hebben een idee van onbeperkte vrijheid, onbeperkte eenheid. En het laatste is natuurlijk de basis waarop ook in een beperkte wereld aan gewerkt wordt. Nou ja, dat lukt meestal niet zo best. En dan krijg je die conflicten van ik wil dit allemaal en ik verlang dat allemaal. Maar ik zie dat allemaal niet zo goed. En misschien dat is de tragische situatie van mensen. En wanneer het uitgedrukt wordt in de kunst en literatuur, film en zo, moet alle drama. Ja, wat is drama? Allemaal variatie op hetzelfde thema. Mensen die hebben een besef van oneindige vrijheid. Van het alles zijn. En aan de andere kant de praktische ervaring, oh nee, ik kom steeds weer tegen grenzen aan. Steeds weer tegen grenzen aan. Maar ja, goed, dat is de basis dus van het bezig zijn van mensen in de wereld. Maar het is ook de basis van verdergaande pogingen dus om dat conflict op te heffen. En dan zie je dus de antwoorden van de religies. En dan kun je zeggen, ja, yoga is natuurlijk vanuit het uitgangspunt helemaal een praktische wijze om dat conflict op te lossen. Dus gericht op bevrijding van de beperkingen die je ervaart. Wat dat zijn en hoe je dat dan bedenkt en zo, er zijn natuurlijk allerlei verschillende ideeën over, maar je gaat het wel. Dus dan krijg je in de traditie van wat yoga genoemd wordt, dus een heleboel verzameling van kennis. Kennis omtrent de menselijke situatie, die eigen ervaringssituatie, ook lichamelijke ervaringssituatie. Wat is daar nou eigenlijk allemaal aan de hand? Waar zitten die beperkingen? Kan ik ook iets te weten komen over de oorzaken van de beperkingen? Kan ik ook iets te weten komen over mogelijkheden om die beperkingen te boven te komen? Oh ja, er zijn meer mogelijkheden. Wat zijn er dan voor mogelijkheden? Dus in die zin is yoga dan een geheel van kennis. Maar natuurlijk ook de praktijk, dat je de kennis kunt toepassen op wat we dan een spiritueel pad noemen. Nou goed, dat er allerlei verschillende tradities zijn, met nadruk op verschillende aspecten van mens zijn, dat weten jullie natuurlijk. Wat betreft de oude tradities, dan ga ik terug naar die Vedische tijden, dan zie je dus toch al een beetje twee van die hoofdstromingen. De ene is dat die zich meer richt op de energie, en de andere meer op het bewustzijn. Die stroming die zich richt op de energie, dat is natuurlijk de hele stroming van ascetisme. Dat is zo oud als de mensheid. Ik bedoel aan oude shamanen en dergelijke. Maar in de oude Veda's wordt ook vermelding gemaakt van allerlei asceten. Moenies die door de lucht vliegen en zo. mensen die zich terugtrekken. Nou ja, goed, je ziet dan de basis dus van die weg die men zich dan bedenkt in het ascetisme is, kijk, wanneer ik allerlei beperkingen ervaar, ik zie dat ik niet door die beperkingen heen kan gaan door hard te werken. Maar waar ligt het dan verder aan, dat probleem dat ik heb? Nou, dat ligt alleen maar aan dat ik me daar in een situatie bevind waarin ik dit wil en dat wil. Dus wanneer ik nou eens een keer dat niet wil en daarmee stop, dan trek ik me terug en heb ik geen last van beperkingen. Dus die afhankelijkheden die je ervaart, bijvoorbeeld dat je toch steeds weer moet werken voor je brood, dat je steeds weer moet eten. Oké, oplossing, laten we het nu eten. Dan ben je van het probleem af, vasten. Of, je moet ook ademen. Elke keer weer moet je weer inademen. Nou, ook weer zo'n conditie waar je vast zit. In het ascetisme, principeel hoor. Niet ademen. Doe ik wat pranayama, ik kan wel even wat tijd zo ademen. Dus dat principe van ascetisme, dat is natuurlijk één. Je werkt met energieën om steeds meer die energieën in hun conditionaliteit los te laten. En het oude Veda's hebben natuurlijk ook een hele belangrijke lijn, dat is eigenlijk de belangrijkste daar, dat is die van het uitvoeren van religieuze rituelen. Zeer overal daar is dat echt belangrijk. Het uitvoeren dus van zo'n offerritueel met de begeleiding van allerlei zangen en zo, dat is zijn inhoud van de oude delen van de organisatie. Maar ook dat is natuurlijk wel het werken met energie. En dat zit nog in de wereld van mythisch-magisch denken. Dat magische denken van je gaat een vuur maken en daarmee roep je werkelijk Agni, de god van het vuur, op. En wil je dan bepaalde mantra's, bepaalde toverformules, dat zijn die mantra's van de Veda's, uitspreekt, dan kan Agni niet anders dan ook daaraan beantwoorden. Agni, geef ons voorspoed. Geef ons rijke oogst. Dus in die zin is het wel een hele praktische activiteit, het uitvoeren van die rituelen. In het kader van dat magische denken, van ik doe dit, de goden zijn, dan kunnen we niet anders dan op die manier aanvoeren. Maar op die manier ben je wel bezig met die magische krachten. En dat is dus heel centraal in de oude delen van de wereld. Nou zie je dus dat in de oude delen van de Veda's hier en daar, maar in de Upanishaden veel meer, dat dan veel meer aandacht wordt gegeven aan bewustzijn. En je ziet dan ook in de Veda's als totaal, maar vooral in de Upanishaden, zie je dus dan twee punten die benadrukt worden van wat dan het zelf zou zijn. En ook wat de wereldgrond zou zijn. Wat Atman zou zijn en wat Brahman zou zijn. De essentie van alles. Dragende grond. Aan de ene kant wordt dan gezegd, oh nee, kijk, het is de energie. In welke vorm dan ook, maar het is het principe van energie. En aan de andere kant wordt dan weer gezegd, nee, het is bewustzijn. En daarmee in verband misschien wat in de energie, wat dan ook verder ook gesproken, wat primaire bewustzijn. Dat is in die oudste deel van de Upanishaden, afspeel voor Christus te vinden, dat je die twee dingen daarin hebt, twee soorten ideeën. En die twee soorten ideeën die zijn verder gebleven in de geschiedenis van India. En dan zie je bijvoorbeeld het ascetisme, dat ze natuurlijk weer doorgezet, in alle yoga-vormen. En dan zie je dus dat is dan pas eigenlijk in de 12e eeuw echt de opkomst van Hatha Yoga. Maar daarvoor waren er natuurlijk toch hele stromen, ascetistische stromen, die zich bleven richten op ascetische beoefening. Maar het is wel de lijn dus waarin men bezig ging met de ervaren energie om tot bevrijding te komen. Dus die Hatha yoga, die zit in die stroming. Want Hatha yoga is inderdaad de energetische yoga. Het is een yoga die zich richt op het werken met het energetische lichaam. En natuurlijk zijn er eerst de asana's. Natuurlijk, en dat is werken met het fysieke lichaam ook, zeker. Maar de Hatha yoga, die gaat er wel vanuit, maar terwijl die asana's dan verder uitgevoerd worden, het gaat wel om dat energetische lichaam. Die energie daar, die moet versterkt worden, bijvoorbeeld, die moet gezuiverd worden. En door die versterking en door die zuivering ontstaat er een steeds beter kwalitatief lichaam. En dan zie je dus ook dat men toch wel weer wat beperkte ideeën heeft van bevrijding. Dat het toch bevrijding zou zijn op het niveau van dat energetische lichaam. Bijvoorbeeld dat het een monsterlijk lichaam zou worden. Net zoals je dat in de Chinese yoga hebt, vaak Taoïstische yoga. Daar heb je ook gewoon de idealen van onsterfelijke mensen. Af en toe komen de onsterfelijke nog eens een keertje op je pad. Maar dat zijn die figuren die ook allemaal zo in de winkels staan, van de Chinese winkels. Terracotta figuurtjes. Maar goed, dat is dus ook een bepaald idee van wel bevrijding, maar dan juist ook in die sfeer van het werken met energie, dan toch vaak op het niveau van het lichaam, dat daarin alles mogelijk is. En het is natuurlijk een subtiel lichaam, een subtiel energetisch lichaam. Dat subtiel energetisch lichaam kan veel meer dan het fysieke lichaam, dat is duidelijk. En wanneer je doorgaat daarmee, moet je kijken, dan komen vanzelf de cities. Dus dan kun je vliegen, leviteren, en dan kun je op verschillende plaatsen tegelijk zijn, enzovoorts. Nou goed, je weet wel dat soort verhalen. Je hebt natuurlijk wel er een combinatie vaak nog komt met een meditatie-yoga. Dat zie je dus ook al heel vroeg. En een van de eerste belangrijkste geschriften, dat is het boek van Patanjali, de Yoga Sutras. Maar dat is dus al voor het begin van het jaartal geschreven. Grotendeels niet. Dus dat is de meditatie-yoga, die wordt op een gegeven ogenblik samengevoegd met die Hatha yoga, die lichaam, of met de asanas pranayama. En dan krijg je die andere stappen, die natuurlijk ook al verder staan. Kijk, dan zie je het achtvoudige pad. Maar dat wordt dus in combinatie met die Hatha yoga, dus dan samengevoegd. En ook al vrij vroeg hoor, dat is niet alleen in de tijd van Hatha yoga, 12 jaar later, maar dat is ook al veel eerder. Dat je wat dan genoemd wordt Raja Yoga krijgt. Dus de Raja Yoga is een soort uitwerking van die combinatie. Meer, dus die energetische yoga, had die yoga elementen. Wat die nu nog niet hebben, Patanjali. Dat is echt meditatie yoga. En er worden wel asana's en pranayama genoemd. Maar dat wordt niet uitgewerkt. Het is veel meer een meditatie yoga. Waarin verschillende fasen van mediteren worden beschreven. Dus die lijn van die Raja Yoga is inderdaad meer zo'n combinatie. Maar het is wel vooral het werken met energie. Bewustzijn komt wel aan de orde, maar heeft in eerste instantie dus niet de prioriteit. Je bent bezig met oefeningen op lichamelijk vlak. En natuurlijk, bewustzijn speelt altijd een rol, maar het is niets anders dan in die lijn waarin het bewustzijn centraal gesteld wordt, waarbij dan het inzicht het middel is om tot bevrijding te komen. Inzicht. Dus dan wordt het bewustzijn centraal gesteld, en ook filosofisch gezien wordt het ingesteld, nee, aanpak is primair bewustzijn. En wanneer dat zo is, dan zul je ook daar als eerste naar moet kijken, dat is wel het belangrijkste. Wat je verder doet, is zeker. Dus dan krijg je wel onderricht, maar het gaat veel meer onderricht om het inzicht in de eigen aard van het zelf zijn en in de aard van alles te bevorderen. En dat is dan jnana yoga, yoga van het inzicht. Nou ja, geduldig hebben we er verder over gesproken. Ik zou nog even willen doorgaan op dat meer praktische punt. Wat ook wel een organisme is, maar dat je wel herkent dat een combinatie van beide erg nuttig is. Ook al ga je eerst uit een jnana yoga, direct terug naar het inzicht. Nou, er zijn het maar enkelingen die door dat inzicht meteen ook alle beperkende condities kunnen loslaten. Omdat je toch altijd het lichaam nog verwerkt, de energieën die er zijn. Ja, waarom? Omdat je nog eenmaal begint met een geïncarneerde situatie. Je hebt namelijk een zelfzijn dat geïncarneerd is in je lichaam. Dat is het uitgangspunt. Dus dan ervaar je ook die twee dingen. Van het geïncarneerd zijn in de materie, in de energieën, aan de ene kant. En aan de andere kant het bewustzijn, intern, maar ook een klein beetje ruimer dan dat. En we hebben al gezien, juist dat ruimer bewustzijn, dat geeft de notie. Oh ja, ik ben meer dan mijn gegeven fysische situatie. Daarin ligt natuurlijk dat idee van zelf zijn als vrij zijn. Vrij zijn van het vastzitten in condities. Dat is een gewone situatie, daar ga je van uit. Dus die twee dingen die zitten daarin gebakken. En dan kun je zeggen, nee, ik gooi alles op het bewustzijn. Ja, uitstekend, wanneer dat lukt. Maar meestal lukt het niet zomaar, want je hebt zo te maken met die verwachting van jezelf zijn in de wereld, in je lichaam, in de energie, dat het meestal heel belangrijk is om daar eens weer naar te kijken. Dat het ook vrijkomen. Oh ja? Ja, goed. Dan stap je nu op dat niveau in. Dan zeg je, oké, ik ga dat ook doen. Maar, zoals we ook gezien hebben, het is ontzettend belangrijk om dat niet op een blinde manier te doen. Ik ga gewoon een vrije doen en nou, dat voelt prettig. Nee, doe het met inzicht, want dan zie je precies wat er aan de hand is. Wanneer je ziet wat er aan de hand is, dan kun je ook precies zien, oh ja, zo en zo en zo. En nee, is dit nodig? Nee. Door de oefeningen, in de oefeningen, om speciale omstandigheden, zie ik wanneer ik dit doe, gebeurt er dat. Wanneer ik een klein beetje meer die goede instelling aanhoud, van ik kan mezelf in een feitelijke situatie bewust worden, dan is er meteen een grotere ruimte van je bewustzijn, die maakt dat de effecten van de oefeningen veel sterker zijn dan anders. Dus dat is direct al een hele belangrijke bijdrage van die, laat ik zeggen, inzichtsyoga, in de hatha yoga. Direct al vanaf het begin wanneer je die instelling goed maakt. Dat betekent dat je intern heel duidelijk je gevoelsmatig ervaring hebt, maar dat je in je bewustzijn dat ook met de innerlijke blik kunt ervaren in een grotere ruimte waar je zelf al aanwezig bent als bewustzijn. Nou, want je hebt een grotere horizon. Daar doe je die horizonoefeningen ook. Daarbinnen heb je je lichaam, lichamelijke verschijnselen, energetische structuren en verschijnselen. Daar doe je de oefeningen. Maar het bevindt zich wel in een grotere ruimte van het bewustzijn, zodat alles duidelijk ziet. Oh ja, wanneer ik dit doe, gebeurt er dit, wanneer ik dat doe, gebeurt er dat. En het gebeurt in die grote ruimte, zodat ook steeds weer opnieuw die vastzittende structuren die ik dan ervaar, de ruimte kunnen krijgen. In de asanas, en natuurlijk ook bij de pranayama, waarin je daar ook nog eens weer doorheen gaat ademen, zodat vastzittende. En dus dat betekent gewoon geconcentreerde energie vrij kunnen komen in de ruimte. Dat is direct al de belangrijkste bijdrage eigenlijk van het inzicht binnen de hatha yoga. En je ziet dat echt vanzelf wanneer je maar een goede instelling hebt. Dus daarom ook steeds weer de benadrukken voordat je begint met de oefening van yoga, met hatha yoga, met asanas, met pranayama, met meditatie, hoe dan ook. Wanneer je eerst deze goede instelling hebt, oh ja, dan gaat al direct alles werken op een goede manier. Heel veel wat aan energieën, een klein beetje spanning bij je hebt, heeft dan, zie je dus dat het ook al loskomt in je ruimte. Meteen zie je dat. En meteen door het inzicht zie je meteen, ja, blijkbaar zat ik al daar vast in die energie, maar dat is niet mijn eigen aard, want het was iets aangeleerd, of dat had ik eventjes zo opgepikt. Waar iets verder gaat, oh ja, zie ik dus weer opnieuw iets eronder liggen en er zijn weer van die spanningsachtige dingen. Nou, dat geldt zelf voor. Omdat ik heb leren kennen, je hebt het leren zien, ik ken het principe, ik ken het mechanisme. Oh ja, even meer die ruimte, even meer die ruimte, even meer die ruimte, even die oefeningen van openen, oprekken, openen. Dus dan gebruik je dus je inzicht, maar je laat dus op het niveau van je lichamelijke energie, dus het allemaal meehelpen. En dan zie je dat het ontzettend sterk wordt. Dus inzicht kan direct werken. Oh ja, ik zie het. En ik ervaar me vrij van dat soort spanningen. Van dat soort identificaties waar ik in zit. Nee, dat hoeft niet. Ik ben vrij. Ik zei ook, wanneer dat lukt, dan is het mooi. En tot op zekere hoogte lukt dat. Maar meestal is het gewoon erg nuttig wanneer je ook op lichamelijk niveau dat ondersteunt. Dus het is een ondersteuning op al die verschillende niveaus. Van fysieke lichaam, nou ja, gaan wij rechtop zitten bijvoorbeeld. Ding. Binnen afhankelijkheid. Wat ben je zo? Dus kijk hoe afhankelijk je bent voordat je overeind komt. En dat je zo zit, nee, dat is het bovenop al verder. Dus alleen al het fysieke. Nou, natuurlijk, ademhalen, dat is ook wel. Eigenlijk is yoga dus steeds weer opnieuw een helder zien van hoe de situatie zit. In een meer beperkte vorm, in een minder beperkte vorm, in conclusies eruit trekken en toch maar het minder beperkte een vorm geven. Wanneer steeds weer de situatie zo herstelt, dat is yoga. Dan zie je dat het vanzelf doorgaat. Dat je steeds de juiste koers houdt. En dat is ook een belangrijk punt natuurlijk. Van het bijdragen van inzicht in de Hatha Yoga, dat je inderdaad al door hebt, er zijn in dat zelf zijn verschillende mogelijkheden van meer beperkt zijn en ruimer zijn. En iedereen in het eigen leven die kan het vaststellen. En iedereen die komt tot dezelfde conclusie wat waardering betreft. Want iedereen die zal zeggen, nou, wat ik meer op prijs stel, is inderdaad die ruimte. Want dat geeft ook blijdschap, vreugde. Je krijgt dus een bepaalde schaal van verschillende situaties. Van meer beperkt naar onbeperkt. En iedereen heeft er zeker ervaring van. Maar iedereen die heeft er ook dus dezelfde schaal van waardering bij. Natuurlijk waardeer je die grotere ruimte hoger dan een situatie waarin je verkrampt bent. Nou, wanneer dat duidelijk is, dan heb je dus ook een inzicht in wat belangrijk voor je is. Dan heb je al eens even weet van wat het eigenlijk zou moeten zijn. Ook al is dat nog niet echt gerealiseerd, maar je hebt er wel een besef. Daarom zeg ik, want ik blijf bij je hoogste besef. Blijf bij je hoogste besef. Want dat is het allerbelangrijkste. Hoe meer je daarbij blijft, des te sneller zal zich dat realiseren. Dus in het kader van een meer lichamelijke yoga zie je wel dat het dan als een soort baken gaat fungeren, zodat je juist de koers hebt. Nou, dat is dus ook een heel belangrijk element van die snare yoga. Wanneer je dat er niet in hebt, dan zijn er dus mensen wel natuurlijk vaak de gewone had de yogalessen prettig vinden. En dat er misschien soms een wat progressie in zit. Oh ja, mooi. Mijn langzaam gaan weer ontspannen, mooi. Maar dat het inderdaad een beetje blijft zwalken en een beetje vaag blijft. En dat er niet gebeurt wat eigenlijk zou moeten gebeuren. En dat gebeurt wel veel makkelijker wanneer je duidelijk, of zo duidelijk mogelijk, besef hebt van wat het zou kunnen zijn. Dus dat is een radicalisering. In je eigen inzicht. Oh ja, natuurlijk. Die notie van totaal vrij zijn, wat ik dan behouden als oriëntatiepunt. En dan merk ik dat de yogalessen, de hatha yogalessen, daaraan bijdragen. Mooi. Maar hoe meer je blijft bij het centrum van openheid, van non-dualiteit, zie je dus dat die lessen des te beter kunnen bijdragen aan waar het in de yoga om gaat, namelijk om die realisatie van openheid. Dus dan blijft ook de kern van Shinana Yoga bestaan, namelijk blijf bij de essentie. Waar gaat het om? En wanneer dat gerealiseerd wordt, dan zie je dus dat die middelen, onder andere van Hatha Yoga, veel minder belangrijk worden. Want dat zijn middelen voor het doel. Blijf bij het doel. En dan zie je ook binnen de Hatha Yoga wat in jouw situatie geschikt is, het meest nuttig is om te gaan doen. Dus helemaal als yoga docent zul je dat in de breedte ook moeten leren kennen. Al die mogelijkheden van hatha yoga, daar moet je natuurlijk gewoon die asana's goed kennen. Tuurlijk. Ook fysiek goed uitvoeren. Tuurlijk. Maar in de praktijk is het zo dat je zegt, nou goed, wanneer je een groep hebt, neem je een beetje gemiddelde van groep. Maar je zult het wel, je lessen moet ik laten aanpassen aan de situatie van de groep. Ja, dat betekent dat je eerst de koers duidelijk hebt, zegt dan gaat het steeds om hierom. Wat is in deze situatie het meest nuttig om in die richting te vormen? Ja, dan gaat het vanaf, maar dan kun je gewoon gebruik maken van alles wat je hier weet en kent op het terrein van Hatha Yoga. Zal direct zeggen van oh, die radicalisering naar dat idee van een totale bevrijding, dat is voor mij het allerbelangrijkste, want de meeste mensen die denken er helemaal niet over na. Maar dan zie je wel dus dat die hatha yoga een goede ingang is om een klein beetje wel in die richting te komen. En dan zie je dus wel dat natuurlijk gewoon de motivatie van mensen toch wel erg, dan mag ik zeggen, dat onder de gewone motivatie nog wel dat absolute verlangen ligt. Dus dat dan toch een eerste wens is van het totaal vrij zijn. En dat hoor je dan ook niet in bijvoorbeeld na een spanningsoefening of zo. Of hoe nou deze avond was zo prachtig, want ik was helemaal weg. Nou zie je dus, zie je wel dat ze dat herkennen en waarderen. Die totalisering van wat er eigenlijk gebeurt in de yoga. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je dat ziet, maar ook als docent steeds goed voor ogen houdt. Want anders dan ben je bezig met dingen van, wauw, lekker een beetje laat wat spannen met de muziek hier en zo. En dat is het dan. Nee, hou die grote lijn in de gaten. En dan pas zie je dus dat het voor de mensen die zo'n les volgen ook steeds meer bevredigend wordt. Van, oh ja, natuurlijk, dit is de motivatie. En dan kun je dus ook heel gemakkelijk die verschuiving krijgen naar het steeds meer directe inzicht. Oh ja, zo zit het, zo zit het. Ik krijg wel een derde punt wat dus van groot belang is, dat het inzicht erbij komt. Namelijk, dat wanneer je het eenmaal gezien hebt, heel bewust gezien hebt, eigenlijk dat je het ook zoveel mogelijk nog formuleert voor het dagelijks leven. Want wanneer je dat tijdens de lesje allemaal wel aardig kunt ervaren, Dat is dan de vraag in hoeverre zich dat doorzet. Pas wanneer je het bewust hebt ervaren hoe dat zit met de structuur en processen in jezelf, met je neigingen, alle gewoontes, alle patronen. Wanneer je dat ziet, wanneer je de mogelijkheid ziet van, oh nee, door iets anders in te stellen, dan wordt het minder belangrijk en dan kan het wegvallen. Wanneer je dat bewust hebt leren kennen, dan is dat de basis waarop het zich makkelijker in het dagelijks leven kan uitbreiden, zodat je daar niet meteen weer gepakt wordt door de krachten die in het sociale veld aanwezig zijn. Juist door het inzicht kan zich dus die stappen van bevrijding die je al hebt ervaren, in de zin zich vestigen, stabiel worden, door inzicht. En als je dat inzicht niet hebt, dan blijf je blind. En ja, wanneer je blind bent, dan komt er weer van alles en dan ga je op een oude manier reageren. Wanneer dat zo doorgaat, dan zie je dus dat het inzicht steeds ruimer wordt. Dat het doen van oefeningen steeds minder belangrijk gaat worden. Maar dat werkt dan zelf ook. Maar uiteindelijk blijft natuurlijk het punt van op een gegeven ogenblik die totale realisatie. Oh ja, er is aan dit zelf zijn totaal geen grens. En ik ervaar het met volledige non-dualiteit. Geen eigen centrum meer tegenover de rest. Dat centrum, wat is dat? Het blijkt op een gegeven ogenblik niet te zijn. Dat is dat levend inzicht. En dat is dat vrijkomen dus van die laatste energieën die worden vastgehouden. Dan wordt het universeel. Het is duidelijk, enerzijds spelen natuurlijk best energetische oefeningen een grote rol. Omdat je nu eenmaal begint met geïdentificeerd zijn met die energieën. Dus wanneer die energieën ruimer worden, word je zelf ruimer. Maar op een gegeven ogenblik gaat het ook principieel ten aanzien van die energieën. Van hoe zit dat? Zijn er nog energieën waar ik wel in vast zit? Op een gegeven moment blijft dat niet zo te zijn. Natuurlijk, dan krijg je dat er steeds minder over kunt zeggen. En dat gaat over twee stromingen van aan de ene kant. Het zelf is bewustzijn of het zelf is energie. Maar je ziet natuurlijk dat wanneer het werkelijk zich gaat ontwikkelen, op een gegeven ogenblik kun je er niets meer over zeggen. Het laatste wat je nog over kunt zeggen is ja, dat het samengaan is van bewustzijn en energie. Van zijn bewustzijn voor het zelf zijn in het universele zin. En daarin heb je nog dus dat element van zijn, en het is energetisch zijn. Heel simpel. Groot zalig zijn is nog een vorm van energetisch zijn, gevoelsmatig energetisch zijn. Heel simpel. En wil je het oplossen? Ja, dat kun je er ook niet in zeggen. Alleen wel van, kijk eens, dat is wel de bron van mijn eigen zijn. Ja, dan ben ik hoop dat dit ook al wel een beetje duidelijk is. Het is van tijd zal ik gewoon jullie weer ook aan het woord willen laten. Bepaalde dingen die je nog even aan de willen stellen, vragen die er zijn.
Misschien is het een beetje een praktische vraag, maar wat ik nog niet zo goed begrijp, Steven, wat je heel verlicht zou zijn, of je laat dat, je hebt alleen maar dat subtiele energie zijn van gelukzaligheid. Mm-hmm. Wat drijft dan nog dat iemand nog verder leeft, zeg maar? Wat is dan het leven? Is jezelf, ja, eigenlijk het leven jezelf in leven houden, hè?
Nou, ik zou me dan het grote probleem van maken.
Nee, maar ik bedoel van dat ging dan zo.
Ja, goed, het kan vallen en dan kun je gewoon op denkniveau. Komt zo vandaag op.
Ja.
En natuurlijk, dat is vroeger ook wel gebeurd hoor, dus er zijn best antwoorden op gegeven.
Ja, oké.
Okay. Bijvoorbeeld dat, ja, kijk eens. Het leven is in het Indische denken, globaal, dus wordt veroorzaakt door karma.
Ja.
Dat zijn bepaalde energetische ophopingen die zich toch moeten uitwerken. Dus wanneer ergens een verlichting komt in een leven, dan zou dat eigenlijk betekenen dat alle karma wordt opgeruimd. Maar in de praktijk wordt dan gezegd, nou ja, kijk eens, is inderdaad toch een stukje leven, dus blijkbaar wordt er geen nieuw karma meer opgewekt, maar er is nog wat oud karma, dat moet zich nog vaak weten.
Oké, okay, dus je blijft handelen vanwege dat
de rest,
ja. Ja, precies.
Maar ja, dat is natuurlijk ook maar
een idee.
Nou, zeg je, van het inzicht is belangrijk dat je dat ik bijvoorbeeld in een spanning zit, ja, maak het dan weer ruim, die openheid. En zeg je daarmee ook van eigenlijk is het inzicht dat je dat iemand dan een hechtingstoornis of wat voor een psychologische aspecten zou hebben, dat is, dat doet er eigenlijk niet toe.
Nou,
dan moet je niet meer
je kunt, wat ik wel direct maar afvraag is dat je daarin gaat roeten en zo en zeggen, nou, het is allemaal volledig gebeurd en hoe moet ik dat labelen en weet ik wat al psychologische theorieën erbij gaan halen. Nee, dat moet je niet doen. Want het principe is natuurlijk wel eenvoudig. Want daar hebben wij het over. Dat steeds weer wanneer je een beperking voelt, dat dan eigenlijk meteen een reactie zou moeten komen van, hé, hoe zit het met mezelf? Zit ik daar 100% in? Nee, ik zit er nooit 100% in, want in mijn bewustzijn heb ik altijd een grotere ruimte. Dat betekent, ik heb een ruimere horizon dan alleen dat waarin ik die beperking voel. Wanneer ik die problemen ervaar. Dus ik keer terug naar mezelf, in mijn bewustzijn, daarin is die grotere ruimte. Ik ervaar best van binnenuit die problematiek nog duur. Is niet zomaar weg, meestal. Maar dan is het wel een bepaald ruime kader van vrijheid, van ruimte, van zelfzijn, waarin zich dat voordoet. En wanneer het niet meteen oplost, zoals sommige kleine dingetjes lossen zo weer op. Maar ja, kijk eens. Ik zat nou nog even een spelletje spelen met mijn kleinkind enzovoorts. En toen dacht ik, oh, ik wil het toch wel even winnen. Ja, maar nee, natuurlijk niet. Dan is het weg. Dan zie je het dan even opkomen en dan is de weg door eventjes weer bewust te worden van, hey, ja, hoe zit het nou eigenlijk met jezelf? Ja, kijk, ik ben toch een kleinkind meer. Maar andere dingen natuurlijk, die blijven wat langer, omdat het blijkbaar wat vaster zit. Maar dat geldt wel hetzelfde voor. Wanneer er maar ruimte is van dat inzichtbewustzijn van jezelf, dan zie je dus dat het al gerelativeerd weer wordt. Soms is er maar een heel klein randje bewustzijn hoor, wanneer het echt zwaar is. Maar principieel is er nog iets extra ruimte altijd. Zelfs wanneer je erin blijft, wanneer je niet daarvan kunt losmaken in iets ruimer bewustzijn dan nog, dan heb je toch intern iets meer bewustzijn. Waardoor je weet, dit is wel heel zwaar en ik kan me er niet van losmaken, maar het is wel tijdelijk. Het is een golf die over je heen spoelt. Ik kan er niet meer overheen, maar ja, goed, dan maar erdoor heen.
Maar het is wel heel hardnekkig. Ik bedoel, het kan zijn, het lijkt of het een beetje zo'n beweging is van ruimte, dan weer een kramping naar die energie in de ruimte.
Ja, maar ja, goed, dat is dan de kwestie om te zeggen, nou, ik klap niet kisten.
Ja. Ja.
Op,
juist wanneer er ergens nog een der bewustzijn is, dan zie je dus dat het gaat oplossen. Natuurlijk. Al die dingen, dat zijn toch hele tijd met de verschijnselen. Ze zijn aangeleerd. Dat betekent dat ze het absoluut zijn.
Ik ervaar het ook al wel hoor, dat het minder wordt.
Maar... Ja, ben ik al ervaren dat het minder wordt. Dan zeg je, nou, in die hersenige vorm is het ook niet absoluut, want nu is het niet meer. En hoe meer je dat in je ruimere bewustzijn kunt ervaren, zie je dat het minder belangrijk wordt en dat het in die ruimte langzamerhand gaat oplossen. Zelfs wanneer het erg hardnekkig is, dan op een gegeven moment blijft het nog een tijdje sudderen daar, dat heeft nog wat meer tijd nodig. je laat je wel daar dus steeds minder door leiden. Je voelt dat je steeds minder daarin vast zit. En dat is de basis waarop verder gaat oplossen.
En het is misschien ook wel dat je het geen aandacht moet geven.
Ja, dat
en constateren en geen aandacht geven.
Ja, want aandacht heb je primair voor je eigen zelfzijn in je ruimte zien.
Ja.
En ten tweede ervaar je dat wel, maar daar ga je niet op focussen. Dat is dat punt wat ik net zei van een van die die dat allemaal uit wilt gaan pluizen en zo. Nou ja, goed, dan ben je nog lang niet klaar.
Nee.
Maar je gaat het wel versterken wanneer je die aandacht eruit geeft.
Als je dus vastzit in zo'n patroon en je komt de moeilijkheid, dan kun je dat ruimer in het ruimere bewustzijn proberen terecht te komen. Dat zeg ik altijd niet, maar toch zeg ik het proberen. Maar als je dat niet, als je dat, niet lukt, dan kan ik wel een ruimer bewustzijn met ik tekenen naar beneden toe.
Mm-hmm.
En dan merk ik dat er onder in de aarde, er zit ook een heel netwerk van lichtpunten die verbonden zijn. Want wat is dat dan?
Ja, goed.
Of, ik denk, dan wordt het ook ruim, maar wat beneden?
Ja, maar dat is niet erg waar je het ook ergens ervaart hoor. Dat maakt niet uit. Soms heb ik het idee van, ja, dat is zo. Is het makkelijkste voor te stellen van hey, wanneer ik nou een beetje naar achter en naar boven ga, dan krijg ik een ruime horizon te zien. Dus dat is het eerste vrij makkelijke. Maar natuurlijk, wanneer je gewoon voor jezelf je standpunt naar beneden laat zakken in de aarde, dan merk je dat die aarde ook oneindig is.
En er zit ook nog wat boven licht.
En dat kan in een bepaalde fase, kun je dat zo ervaren, maar fundamenteel blijft natuurlijk dat je ook wanneer je eronder uitzakt, in een ruim, grotere ruimte komt. Waarin je zelf bent met een duidelijke bewustzijnskwaliteit. Dat is wel belangrijk. Dat je ervaart, oh nee, ik ben hier bewust en ik zit niet meer helemaal vast in die situatie waarin ik sta. Maar het kan ook best, wat ook erg goed is, dat je een klein beetje zo draait en je ziet jezelf zo. Vanaf de zijkant. Kan ook. Dan schroef je het draait een beetje uit. En ja, als je dezelfde zijkant. En dan gaat het allemaal door. Compleet met het praten, maar verder is het vaak wel primair dat ik een veel grotere ruimte ben. Dus goed en ook, maar wel eventjes dus vaststellen: nee, het gaat werkelijk om je eigen zelf zijn, dat veel ruimer is dan eerst. En het heeft een veel duidelijker bewustzijnskwaliteit. Ik ben er nu bewust van dat in mijn grotere ruimte. En dan kun je veel makkelijker dus, wanneer je er niet op focust op je oude situatie, kun je het veel makkelijker laten ontspannen. Dus ja, hoe groot is mijn eigen werkelijkheid? Is dat veel groter dan dat? Ja, en dan doe je asana, dan doe je wat pranayama. En dan werkt het allemaal mee. Dus dat wat ik al eerder zei, is zo belangrijk voor wanneer je daarop les gaat geven. Dat je werkelijk dus je kennis hebt van natuurlijk de asanas, van de pranayama. Dat je weet wat elke oefening doet vanuit eigen ervaring.
Ik heb nog een vraag over. Als mensen beginnen met wat hier besproken wordt, dat is ja, een radicale boodschap. Als je begint met Hatha Yoga, dan beginnen mensen dat vaak vanuit een ander idee of gewoon voor ontspanning.
Ja.
Maar die ontspanning die ze ervaren, dat ervaren ze als heel positief.
Ja.
Maar de potentie die erin zit, of tot hoe ver dat kan gaan, Dat is nog niet duidelijk vaak.
Nee, maar dat leren ze wel langzamerhand. Net als zij, als ze weer de test hoe het zit met een gedeeltelijke ontspanning en een hele diepe ontspanning. Nou, als je dan vraagt, hey, wanneer we nou de volgende keer weer ontspanningsoefeningen doen, welke richting zou dat moeten gaan? Ja, natuurlijk. Hele ontspanning. Dus langzamerhand dan, in de eigen ervaring wordt dat wel verdiept.
Dan zou je eigenlijk dat stukje inzicht langzaam toe moeten voegen.
Ja, natuurlijk, we gaan niet eerst les over praten. Maar wel krijg je dat element steeds meer, wanneer ze wat meer les hebben gehad. Dat ze duidelijk onderscheid gaan maken tussen de wijze waarop je zo'n oefening kan doen, bijvoorbeeld. Ja, ik kan het zo doen, maar wanneer ik het op een iets andere manier doe, nou, dat heeft voor mij een veel groter effect en dat vind ik belangrijk.
Ja, in die zin kan je dan bevestigen in zijn eigen ervaring.
Tuurlijk, daar gaat het om. Van daaruit ontwikkelt het zich. Ja. En dan is het heel gemakkelijk hoor, het is makkelijker dan je denkt om toch aansluiting te krijgen bij die ander in zijn of haar besef van, oh ja, er is blijkbaar een totale vrijheid mogelijk. Juist omdat iedereen er toch al heeft. Nou, in die oefeningen er wordt steeds duidelijker zoiets ervaren. En dan kun je het ook aanwijzen. Dus dat is ontzettend belangrijk hoor. Dus dat het inderdaad aangewezen wordt. Dus dat het geformuleerd wordt. Want anders blijft het vaag. Dan zeg je, nou nee, je kunt het doen zonder het allemaal. Dan zeg je, nou, je krijgt een hele avond te passeren, ontspannen zeg je achteraf. Wanneer dat niet aangewezen wordt, wanneer het inzicht er niet bij komt, dan werkt het maar kort door, meestal. En dan zegt ze, nou weet je dan, ik voel het weer in jouw lessen. En dan krijg je afhankelijkheid van jouw lessen.
Ja.
Nee, het gaat om die zelfstandig worden in vrijheid. En daarvoor is inzicht nodig. Dus dat inzicht zal steeds verder moeten gaan. Dus ook in de meditatie, want daar heb je hetzelfde. Van, ja, goed, ik ken nog wat mensen hoor, die hebben al 40 jaar Vipassana gedaan. En die blijven er mee bezig. En zijn precies zo. Ze zeggen, nou dat is gewoon jammer. Wat voor de hand had gelegen is dat het inzicht was gegroeid. Het is heel anders om Vipassana, natuurlijk. Maar op een gegeven moment wel een lichtje verhaal dat er in die situatie als waarnemend bewustzijn nog een verdere bewustwording optreedt. En daarvoor is dat verdergaande inzicht echt nodig. In die zin, die verdieping, die radicalisering, het principe van hetzelfde, toch dat verder, ja, vergaande, dat het doorgaat tot dat oorspronkelijke.
En is ook het beschrijven van die ervaringen? Ja.
Nou, dat van helpen dus om een klein beetje meer dat inzicht te vestigen. Ja. Dus dat gaat voor iedereen natuurlijk gewoon, hou een soort dagboekje bij. Dan zeg je, ja, de dag in het schrijven, maar toch dat je regelmatig dus in verband met je eigen beoefening, dat je daar dingen opschrijft. Alleen al door het te moeten formuleren voor jezelf, nou dan zit je af en toe best een woord te zoeken. Ja. Maar dat is niet erg, dat is juist goed. Want wanneer je een woord ervoor gevonden, nou dan weet je, oh ja, oké. Okay. Dit is hier veel minder vaag dan tot dusver. Dus die vaagheid die kan verminderen. Duidelijkheid voor jezelf kan vermeerderen. En dat is natuurlijk in het algemeen een hele moeilijke zaak hoor. Dat laten we zeggen, de geestelijke wereld. Dat we daar eigenlijk geen taal voor hebben. Want de taal voor ons is gewoon een objecttaal. En dan kunnen we ons er best mee redden in het gewoon praktische leven. Maar wanneer je dus in deze dimensie aanwezig bent van geest, zeg ja, kijk eens, dan heb je ook wel allerlei schermen die afgegrensd zijn, die we naam kunnen geven. Maar je zult er ontzettend mee moeten oppassen. En je zult het heel precies moeten doen. Want de wereld waarin je zit is veel minder vastgelegd dan de fysieke wereld. Maar het gaat wel om energetische verschijnselen. En een aantal van die energetische verschijnselen die zijn wel reproduceerbaar. En die zijn wel gewoon in je eigen ervaring steeds weer opnieuw te herkennen. Daar praten wij de meeste ook over. En al die andere dingen, ja, die zijn dan toevallig voor omstandigheden. En dan kun je ook nog kijken hoe zeg ik, ja, ik ervaar nou in deze oefening achteraf dat en dat en dat. Zeg nou, nee, ik dat en dat en dat. Nou, dan heb je vaak wel een gemeenschappelijk iets. Zeg, nou, blijkbaar is dat het algemene kern. En de andere hangt inderdaad van omstandigheden af. En soms is het ook heel duidelijk hoor. Dat is nee, inderdaad, die ervaring die ligt inderdaad verschillend. Bij verschillende mensen door die verschillende condities. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk om dat soort dingen te leren kennen. Ook als je ook dat zin. Zeg nee, tegen jij hebt het zo ervaren, maar je hebt het nog gespannen. Bijvoorbeeld, doe het nou eens weer op dezelfde manier dan ontspannen. Dus je komt wel dus op een aantal van die algemene structuren van energetisch bestaan, die steeds weer terugkeren en die ook in de klassieke boeken worden beschreven. Dan zeg je, ja, dat zijn een soort blauwdrukken van die energetische wereld, bijvoorbeeld in het chakrasysteem. Ja, is dat nou even hard als een blauwdruk van dit gebouw? Nee. Maar het zijn wel structuren die je altijd weer terug kunt vinden. En dat ze ook nuttig zijn om te leren kennen, want wanneer je daarvan uitgaat, dan kun je ook precies even zien, oh ja, kijk eens daar, hebben we dit, maar ik ervaar daarin toch allerlei andere dingen. Hoe komt dat? Bijvoorbeeld voor minder grote vitaliteit ergens, in een bepaalde soort levensenergie. Of bepaalde vastzittende patronen. Dus het is dan heel nuttig om gebruik te maken van die blauwdrukken. Maar je ziet dat het wel principieel moeilijk is, omdat die zaken in de energetische wereld veel minder gewoon vast is. Veel meer afhankelijk is ook van de condities. Maar ja, je ziet, het is wel ontzettend belangrijk dat dat eigenlijk zo exact mogelijk wordt uitgewerkt. Want juist omdat het niet exact is uitgewerkt, hebben anderen heel makkelijk praten van, ah ja, ik weet het, dat is wel zo vaag. Daar moet je me niet mee bemoeien. Nee, wanneer je er werkelijk ingaat in die wereld, in de energetische wereld, in de eerste instantie in die energetische lichamelijke wereld van die vitale energieën, nou, dan zie je dat ontzettend veel nog over zijn is. En dat is ontzettend belangrijk, dus daar moet je inderdaad ook zelf maar zo snel mogelijk mee beginnen. Zeg, nee, dat is zo ervaring. Daarom ook in het boek Pranayama met die voorbeeldtekeningen, van nee, ik ga maar steeds opnieuw, zo vaak mogelijk, ga maar die hele energetische situatie daar eventjes in tekenen, of in kleuren. Dan zie je dus dat het niet niks is, dat het werkelijk op het slaat. En wanneer je dus die energieverdeling hebt, ja, dan kun je er ook over praten. Het slaat aan bij de oefeningen dus. Ga maar kijken wanneer je een gewone staande houding hebt en je blijft al langer staan. Je ziet dat de zware energie naar beneden zakt. Ik heb het idee gehad om ons een keer met iemand filmpjes ervan te maken. Zeg, nou ja, hoe duidelijker je het kunt uitdrukken, des te meer uit de mens iets zegt. Want het is niet zomaar eventjes iets tussen je oren of zo. Nee, het is werkelijk iets. Het is de energetische wereld, heel duidelijk, energetische verschijnselen. En er zijn allerlei regelmatigheden. Die regelmatigheden die kun je formuleren op een haast wetenschappelijke wijze.
Dat worden dan wetmatigheden eigenlijk?
En dat zijn eigenlijk een soort wetmatigheden, ja.
En toen had je dat namelijk op film, hoor.
Dat kun je er allemaal duidelijk in laten zien.
Ja.
Dat had het idee nog weer om een natuurkunde van het energetische veld. uitgewerkt. Maar dat zijn dus dit soort dingen. En die wetmatigheden ook. Bijvoorbeeld, wanneer je geconcentreerde energie ergens hebt, dan is het in de natuurkunde, is het, nou, die wet van entropie, dat wanneer het geen gesloten systeem is, het open systeem is, dat die energie zich even na en inderdaad gaat verdelen. Nou, dat heb je in het energetische veld van je ook, automatisch. Dat is normaal. En er moet iets anders gebeuren om weer ergens energie te concentreren. Van wanneer er een grote rekking is, er wordt energie aan vastgezet. Wanneer het helemaal slap is, vliegt energie weg. Wanneer het er tussenin zit, zie je dat die weefsels energie gaan bewaren en energie gaan stellen. Nou, dat zijn allemaal van die wetmatigheden, zou je kunnen zeggen. En er zijn ontzettend veel.
Ik had daar een vraag over, dat zal misschien een beetje daarbij aansluiten, maar vanmorgen heb ik het ook ter sprake gebracht, maar vrijwel elke nacht word ik wakker in een soort, ik noem het maar een wurggreep, een enorme verkramping hier in dit gebied. En dan doe ik mijn ogen open en dan ervaar ik de grote ruimte, de ruimte dat ik, die ik, dat ik ben. Zo voel ik dat ook. Er zijn verder geen gedachtes. En tegelijkertijd ervaar ik die verkramping.
Ja.
En ik kom er gewoon niet uit. Ik moet dan zeg maar rechtop gaan zitten. Om in een nog grotere helderheid te komen. Waardoor ik hier uit kan komen.
Ja goed, wanneer dat lukt dan is het natuurlijk geen echt probleem. Dan zeg je, kijk, blijkbaar zitten er bepaalde gevoelsmatige spanningen bij je. En die grijpen hun kans wanneer jij niet helder bent.
Ja, zo voelt het ook. Het is net alsof ik de tools niet ter beschikking heb om daaruit te komen. Terwijl ik die ruimte ervaar en die stilte en die verkramping.
Ja, maar je ziet gewoon, dat is nog dus dat het zelf zijn heeft natuurlijk heel verschillende niveaus. En ja, wanneer het werkelijk om bevrijding gaat, wil zeggen dus dat alle niveaus de bevrijding plaatsvindt. Het is maar een vraag of dat inderdaad in een bepaald geval zo is. Meestal is er in ieder geval in overgangstijd is er iets aan de hand dat er maar gedeeltelijke bevrijding, verlichting is. Maar wanneer dat, wanneer dat het op chakra niveau wil bespreken, is het niet, nou ja goed, mentaal bijvoorbeeld. Ja, er zijn wel ook mensen die zeggen, nou ik weet precies wat zit over de verlichting. Ik weet het. Maar ja, wil je de rest niet meegaan, wat heb je dan? Op inzichtniveau, wanneer je daar niet bewust wordt, zeg je, oh ja, natuurlijk, hier is helemaal duidelijk. Maar wanneer er op gevoelsniveau, bijvoorbeeld in je gevoelslichaam, ergens nog bepaalde angsten zit, verkrampen is in, ja goed, dan zul je dus daar maar weer naar moeten kijken.
Maar het is zo opmerkelijk dat het altijd 's nachts is.
Ja, blijkbaar dan is de waakzaamheid blijkbaar het minste. En dan krijg je nogmaals dat die angsten dan toch weer een kans krijgen.
Ja.
Dus dat is toch een kwestie van er heel samen mee om te gaan. Je kunt het niet frontaal aanvallen, want dan krijg je een oude situatie van ik tegenover de angst.
Nou, dat is wat er zomaar kan gebeuren en dat zie ik ook. Dus vandaar dat ik dan rechtop ga zitten, of liefst even eruit ga en in een andere ruimte ga zitten, in een meditatiehouding, en dan komt het vrij.
Ja, maar wanneer dat lukt, wanneer het zo vrij wordt, is het goed om terwijl je zo open bent, toch nog een keer gevoelsmatig contact te krijgen met die angsten. Want blijkbaar gaan die toch niet zomaar even definitief weg.
Nee.
Dus dan zul je er toch nog in die ruimte van jezelf als inzichtsbewustzijn, toch ergens nog intern terug moeten keren naar die ervaring van die angsten. Kun je die angsten laten voortbestaan terwijl je op het inzichtniveau blijft? Dan krijg je die angsten als angstenergie eruit.
Dus naar angst toe gaan,
eigenlijk? Ja, niet specifiek er helemaal naartoe gaan, nee, maar wel in de inzichtsruimte die ook daarvoor open.
Ja, ja, ja. Ik zou het zo kunnen benoemen als het is een soort van een soort ego, ik kramp.
Ja, natuurlijk. Ja. Is dat de angst? Dat zijn altijd ik krampen.
Ja. Nee, de specifieke inhoud, dat zou ik toch niet weten. Nee,
daar hoef je ook verder niet mee te bemoeien. Nee. Het gaat eigenlijk om die energie die je dan ervaart, die dan in die grotere ruimte ook de ruimte mogen krijgen. En het kan dan ook weer eraan bijdragen, wanneer je dan nou toch bijvoorbeeld zegt, nee, maar ik weet niet, wat kan je dan achter dingen doen om die ademenergie ook daar maar doorheen te laten stromen?
Ja, daar vind ik het dus lastig bij, dat het dan heel snel weg is, die angsten of die verkramping. Met een hele simpele oefening. Maar ik heb ook, ik heb dat ook, zoals s'nachts, of s'morgens vroeg. Dan, komt dat dus toch elke keer weer terug. Terwijl het dan met een hele simpele oefening inderdaad heel snel weg is.
Ja, maar wat ik nu zei, ik hoop dat je dat begrepen hebt. Ja. Dat je in die ruimte van jezelf als bewust toch weer daar contact mee maakt.
Nee, het hoeft niet
speciaal,
het hoeft niet direct
weg te zijn, maar eerder... Nee, maar blijkbaar zit er toch wel iets wat dan toch weer de kop kan opsteken, dus daar moet je contact mee maken. Ja. Dat het aanwezig mag blijven. Ja. Net zo lang totdat het werkelijk de ruimte krijgt. Het moet echt de ruimte krijgen.
Het is nu, ik ben meer nog, zeg maar, aan het doen om het weg te krijgen.
Ja, maar dan weet je dat...
En dan is het echt te lijden in dat.
Ja. Of wanneer je in de ruimte bent en die oefeningen doet en zegt, nou, het probleem is opgelost. Ja, dan heb je er blijkbaar niet goed gekeken, want de volgende dag is erin.
Ja, dat is het verschil tussen dissociatie en je hebt het wel vaker uitgelegd.
Je moet het wel accepteren.
Ja, en volledig zien.
Ja.
Niet in wat er in detail is gebeurd, maar wel volledig dus die
ervaring zien. Ja, dat laten zijn.
Ja.
En dan kunnen oefeningen inderdaad heel nuttig zijn, wanneer het er maar laat zijn, en dan krijg je dus ook dat het weer fundamenteel wordt opgelost.
En dus ook niet, juist niet die oefeningen gaan doen om het weg te
maken,
maar juist om het
precies. Ja, dan wanneer er nog een rotsje zit van ik wil het weg hebben, dan heb je meteen wel opgelopen.
Ja, nou, dat zie ik dus ook, dat versterkt alleen die kramp nog maar.
Precies.
Ja, dat is heel, ik zie het heel goed gebeuren.
Ja. Nee hoor, dat geldt dus in de uitvoering van gewoon de asanas. Want doe het op een hele zachte manier. En doe het dus in grotere ruimte. Blijf maar helder in die grotere ruimte. En de dingen die nog opgelost moeten worden, die komen zich vanzelf. Als je dat maar op zo'n zachte manier doet. En niet zegt van, oh ja, daar komt weer iets los, dat ken ik veel te goed. Dat wil ik niet.
Ja, nou, het is een hele heftige
kant.
Maar het kan wel zo zijn dat in een zittende houding er toch weer helderheid komt om het gewoon ook te laten zijn.
Ja, absoluut. Dus
dat kan
maar niet voor niks met meditatie wordt aangeraakt om gewoon rechtop te
hebben.
Ja, dat is ook zo.
Nou, dat is ook wat ik zelf dan het liefste doe in de meditatie.
Ja, natuurlijk. Zeg dat het helpt.
Nou, de terminologie is soms mij een beetje vreemd. Jij gebruikt vaak het woord zelf zijn.
Ja.
Is dat wat ook genoemd wordt het ongeconditioneerde?
Nou, zoals je dat ervaart, vaak niet, hè. Ik heb al gezegd, wanneer je het hebt over je eigen zelf zijn, dan moet je wel vaststellen dat er allerlei vormen van het zelf zijn zijn. Want soms dan ervaar je jezelf als heel beperkt en gespannen en de andere keer veel ruimer.
Oké, ik bedoel.
Maar het gaat wel steeds om jezelf zelf zijn. wanneer je dan verder de vraag stelt, nee, hoe zit het nou eigenlijk met mijn eigen zelfzijn? En je gaat die weg vervolgen, dan zie je dus dat eigenlijk altijd al, ook wanneer je zo beperkt voelt, dat het zelfzijn in principe altijd al onbeperkt is. En ongeconditioneerd is. Maar dat leer je pas kennen wanneer je het ook in zuivere vorm eens een keer duidelijk ervaart. Wanneer je totaal open bent, na een ontspanningsoefening bijvoorbeeld, zeg, hoe zit het nou met mezelf? Ik kan er niks over zeggen, er is oneindigheid. Ja, zeg je, nou, oké, nog vast aan condities? Nee. Nou, stel je even in helderheid vast. Zo zit het dus. Wat ben ik eigenlijk, dit? Ten tweede, wanneer ik nou zo meteen opsta en ik ga met anderen praten, nou, dan duik ik wel weer in het persoontje en in het ikje. Dus dan zie ik dus heel makkelijk dat het zelfzijn weer beperkt wordt.
Oké, dus voor allebei die situatie gebruik je dat woord.
Ja, ja, dat is nog helemaal zo. En het is verwarrend misschien, maar zo zit het zelfzijn ook uit.
Ja.
En dat laat het steeds over je eigen ervaring. Soms ervaar je het zus, soms ervaar je jezelf zo.
Maar omdat er soms ook gezegd wordt van, als je die beperkingen voelt, dan weet je dat je ruimer bent dan dat.
Nou, dat kun je ook vaststellen. In de situatie van zo'n beperkte toestand ervaar je dat je niet helemaal in een opgesloten zit.
Ja.
Of wanneer iemand je zegt, nou, jij bent altijd al zo'n stomme geweest. Dan krijg je een etiket opgeplakt. Maar dan is er bij jezelf nog altijd het idee van, ja, ik ben toch meer dan zo'n etiket.
Ja.
Nou, dat. Dan ben je toch ruim?
Ja, dat begrijp ik. Maar het is dat ik in de war raak, of tenminste denk van, hoe zit dat nou? Want voor al die situaties, en
ja,
kennelijk heb ik de behoefte om dat dan alles te labelen. Maar
nou ja, goed, dat kan wel, wanneer het duidelijk is.
Ja. Maar het ongeconditioneerde, dan zou dat de ervaring van het zelfzijn zijn in die ene situatie, zonder beperkingen.
Ja, dan stel je het vast.
Ja.
En dan zeg je, nou, dat is duidelijk. En wanneer ik me wanneer ik in gespannenheid raak, dan ervaar ik weer de beperkingen. Maar wanneer ik me ontspan, dan voel ik weer de ontperking en de ruimte. Dan zeg je, ja, wat is nou natuurlijk? De natuurlijke situatie is toch het openen.
Een voorkeur in ieder geval.
Nou, en het wordt ook nog het hoogste gewaardeerd, dus je hebt voorkeur. Maar het is ook de natuurlijke toestand. Wanneer je nou eens een keer niet gewoon allerlei dingen in je kop haalt en in verkramping raakt, nou zeg je, dat is kunstmatig. Maar wanneer je dat loslaat, dan is het toch weer spontaniteit en openheid.
Okay.
Natuurlijk, hè?
Ja.
En daarin komen ook, want dan zie ik de ja-maars en de niet-ja-maars, alle regels en zo. En, maar dat verhoudt zich ook tot als je meer open gaat, meer tot jezelf komt. Dat ook, ik weet niet meer wat de ja-maars en de niet-ja-maars zijn, maar dat ook vanzelf gebeurt. Ja, ik zie bijvoorbeeld het niet hebben van bezit.
Mm-hmm.
En dan krijg ik het helemaal benauwd en denk ik, moet ik mijn poen geven? Weet je, maar dan, of het niet doden, denk ik, ja, ik maak ook wel eens een vlieg dood, of ik eet ook wel vis, of weet je. Maar door deze pad te vervolgen, komt dat. Ik merk dat ik nog wel eens makkelijk in een schuldgevoel kan terecht kan komen als ik dat lees. En dan denk ik eerder van, laat maar los en ga maar door met de beoefening.
Dat lijkt me ook, hè.
Dan me daar Ja,
want wanneer je zo'n schuldgevoel hebt, dan ga je dus met taal weer allerlei constructies maken. Van hey, dit zijn wetmatige voorschriften. En wanneer ik me niet aan hou, dan ben ik schuldig.
Ja, dat is
het. Het is een christelijke traditie natuurlijk hier en daar ontzettend zwaar aangezet. Ja. En dan moet je ontzettend oppassen.
Ja.
Want, ja, waar gaat het om? Waar gaat het om? Ben je jammer en niet jammer te zeggen, nou, natuurlijk gaat het om onbelangrijke dingen, natuurlijk. Op wat voor manier functioneren die? Dan zeg ik, ja, kijk eens, wanneer je eerst bij jezelf blijft en je zegt, oké, en hoe zal mijn leven verder gaan? Met helderheid van inzicht. Nou, hetzelfde als we eigenlijk al besproken hebben met de asana's. Hé, ik merk dat bepaalde asana's goed voor me zijn, dus dat zijn nu nuttige hulpmiddelen op mijn plek, op die verdere weg die ik ga.
Mm-hmm.
Ja, dat geldt ook bij de yama en de niyama's. Ook daar zeg ik, hé, het zijn nuttige hulpmiddelen die ik wel in de gaten moet houden. Ik hoef me er niet op te concentreren en het gaat niet om een discipline. Van ik moet de wet houden. Maar veel meer, ik blijf bij mezelf en ik zie dat het nuttig is om bijvoorbeeld toch de geweldloosheid maar aan te houden. Als regel. Omdat het gewoon nuttig is op mijn pad. In het algemeen, het is nuttig voor het goede leven. Eigenlijk zijn dat die geboden ook. Het zijn gewoon aanwijzingen voor een goed leven, een samenleven. Dat is iets anders dan wanneer je zegt, nou, het is de wet en wanneer je eromheen gaat, dan ben je zondig. Nee, het zijn gewoon aanwijzingen voor het goede samenleven, het leven. En dat is bij jou en jou zo, en dat is bij de asana's ook. Waarom leer je die asana's en waarom leer je die pranayama's? Ja, omdat die in bepaalde omstandigheden nuttig kunnen zijn om verder te komen op het spirituele pad.
Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met bezit? Je hebt een huis, je hebt een...
Ja, maar dat moet dus blijken wat het betekent in je concrete ervaringssituatie. Wanneer je zegt van, oké, ik heb een huis en ik heb daarin al wat bezit en zo. En dan gaat het om niet... geen bezit hebben. Het staat trouwens niet in de jammer niet jammer zo. Het staat wel bijvoorbeeld van, nee, kijk eens, je moet niet graaien. Ja, inderdaad, tuurlijk. Wanneer als alsmaar blijft graaien, moet je kijken, dan blijf je zo egocentrisch
zijn. Er staat wel ergens op het bezit, hoor. Niet hebben van bezit.
Geen bezit.
Geen beloning wil ontvangen voor iets wat je gedaan hebt en zo. Geen giften krijgen, in principe. Maar dan zeg je ook, ja, kijk eens, waar gaat het om? Dat je dan een cadeautje krijgt of zo, dan is dat op zich dus helemaal niet erg. Het gaat erom hoe je eigen instelling is. Ben je vrij van dat soort afhankelijkheden? Daar gaat het om. En dat kan in de ene situatie net iets anders betekenen dan in een situatie een paar maanden later.
Dus dan voel je dat zelf ook al?
Ja, natuurlijk wel.
Dan kan je goed voelen hoe je iets voor jou dan kan belangen.
Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Vanmorgen was een boekantiquariaat bij me. Ja, zo'n paar duizend boeken in het huis uit. Zeg je, nou ja, oké. Maar wel een richting van sanjaarschap. Ja, het zijn toch dingen waarin je ontzettend veel gewerkt hebt met die boeken enzovoorts. Dat staat wel aardig dichtbij je. Waar gaat het eigenlijk om? Nou ja, goed, inderdaad. De afhankelijkheid, doorzien het maar. En in de ene situatie betekent het iets anders dan de andere situatie. Want in de ene situatie bijvoorbeeld, dan had ik die boeken gewoon nodig. Voor werk. En dan zeg je, ja, is het een graaien? Nee, het hoeft geen graaien te zijn. Dat is gewoon iets functioneels.
Ja, en daar bedoel ik ook niet voor. Maar het hebben van bezit, dat staat...
Ja, nee, maar goed, dat is dus ook op dit terrein.
Ja.
Van, nee, kun je daar, terwijl er natuurlijk best wat bezit is, kun je toch principieel vrij blijven. Dus dat is wat niet erg wanneer het gewoon op geen nodig blijft. Maar ik wil niet zeggen dat je, dat is de omgekeerde richting, hè, wanneer je die discipline voorop stelt van ik moet die regels beoefenen. Dus het boeddhisme hebben dat nog wel sterk hoor. Maar, ja, en toen aan Leunbroek bijvoorbeeld, nou dat zijn allemaal die regels. En zeg ik, ja, kijk eens, wat ben je ermee bezig? Zeg ik, ja, natuurlijk, het is, dat er gewoon de moraal beoefend wordt door mensen, is natuurlijk beter dan dat het niet zo is. Maar op spiritueel pad, dan heb je wel met iets anders. Met iets anders vandaag. Ja, maar met de essentie waar het om gaat, op het spirituele pad. En van daaruit blijkt dan wel dat allerlei regels nuttig zijn.
Ja, maar dan gaat het ook steeds meer vanzelf.
Dan gaat het vanzelf. Ja, anders krijg je altijd problemen. Er wordt wel gezegd, het is volgens mij een hele vrede godsdienst. Want er wordt wetgesteld van God wist dat de mensen nooit wil laten. En wanneer het zo in absolute zin wordt voorgesteld. Ja, wanneer het zo wordt voorgesteld, dan krijg je dat soort dingen, maar het is natuurlijk een hele rare voorstel.
Douwe, net had je het over aanwijzingen voor het goede leven, dat bleef bij mij een beetje hangen. Mm-hmm. Dat spreekt me ook aan, dat is heel belangrijk, of moraal zijn ook soms aanwijzingen voor het goede leven. Nou, ervaar ik mezelf ook dikwijls wel als waarnemend en wat de wereld omheen en de gebeurtenissen en werksituaties waarin ik terechtkom, wat het met me doet. Dus, en dat, daar heb ik soms het gevoel, daar kan ik redelijk wel mee dealen. Maar ik merk wel dat ik soms ook een soort van mededogen voel op het moment dat ik bijvoorbeeld gisteren op de Haagse Hogeschool een soort verhaal krijg over digitale beveiligingen, waarin iedereen zo om de paar maanden nieuwe wachtwoorden moet hebben die te onthouden zijn. En dan denk ik van, wat zetten mensen in onze samenleving zichzelf en elkaar vervangen? Ja. En dat, dan denk je van, dat is volkomen tegen het goede leven ingaan. Ik ben nog relatief vrij daarin. Ik kan mijn maatregelen trekken en mijn eigen verhouding daartoe zetten. Maar heel veel mensen zie ik daar toch helemaal in, ja, mee geïdentificeerd raken. Waarvan in ingepakt worden. En dan denk ik van, ja, dan krijg ik een mededogen met mijn omgeving.
Ja.
En ook iets van, nou, wees je bewust van dit soort van, ja, van de buitenwereld komende mechanismen die je zouden kunnen onvrijmaken en gevangen zetten.
Ja, nee, zeker. Natuurlijk, dat zie je gebeuren.
Ja.
En zeg je, nou, het is ontzettend jammer, want je ziet dat de mensen daar weer zichzelf zulke grote problemen aan doen.
Ja.
En inderdaad, dan is het een kwestie van mededogen. Of nog sterker, wanneer je een klein beetje nog meer ervaart dat er een non-dualiteit is, dat je wat zelfervaring dat van binnenuit bij die mensen. Dus vanuit die non-dualiteit. Zeg ik, nou oké, wat is dat? Wat is dat? Jammer, wat is dat jammer? En het enige wat er dan nog verder dan haast automatisch gebeurt is van, hé, kijk eens, ik zou zeggen, nou, er worden vanuit jouw situatie dingen daar naar voren gehaald, zodat er hopelijk een klein beetje meer inzicht bij de andere komt. Iets meer persoonlijk geformuleerd van nee, je doet je best om de andere een klein beetje meer inzicht te geven.
En dat is ook wat je kan doen. Je merkt dat ook, dat je dan met een aantal collega's die daar ook al wat meer open in staan en ook het bijna ridicule daarvan inzien, dan kun je daar wel even iets in delen. Ja. Maar voor de rest zie je dat het gewoon ook maar voortgaat.
Ja. Maar ja, goed, dus aan de ene kant kun je zeggen van kijk eens, voor zover je mens bent, heb je de wereld niet geschapen, die verantwoordelijkheid die is ook niet voor jou. Ten tweede, wat er dan mogelijkheden zijn om een klein beetje meer inzicht te geven, zodat er meer ruimte komt. Ja, natuurlijk, dat is vanzelfsprekend. Ja. Dus dat is ook dus zoiets als mededogen of nog sterker, die non-dualiteit ervaren. Van daaruit krijg je automatisch dat er de goede dingen gedaan worden. Dus het hoort ook nog bij de moraliteit, maar dan pas zie je dus dat werkelijk de moraliteit naar voren komt. Maar dat is zelf vanuit eigen zijnswijze.
Ja, nee, dat is
ja, zeker. Nee, natuurlijk, want je zou de maatschappij zien, moest kijken hoezeer alle mensen zich vastzetten. En die jongeren zo gepakt door alles wat maar als mooi geschilderd wordt.
Maar het is niet anders dan waardoor wij gepakt worden.
Nee, dat is het vervolg natuurlijk. Dat het natuurlijk gaat om dat allereerst bij jezelf te zien. En dat is niet alleen die hele zware, duidelijke dingen, maar het gaat ook om de meer subtiele dingen. Want het is hetzelfde mechanisme. Dus ook bij zoiets als mededogen moet je dat beoefenen. Nee, je moet het niet beoefenen, want dan zit je niet op de goede weg. Dat is niet zaak. Dus ook eerst bij jezelf daar de ruimte moet ervaren, de eenheid met die anderen moet ervaren, en hoef je niet meer te praten over mededogen.
Want dat komt al vanzelf.
Ja. Kan je dat niveau ook, als je dat punt hebt bereikt, via het gebed? Dus dat zou dat dan waarde van het gebed kunnen zijn?
Nou ja, het hangt eraf van wat je dan gebed noemt. Meestal is dat ook weer van een persoon die bidt tot iets hogers, voor de genade te krijgen enzovoort, de vrijheid te krijgen, hoe dan ook de zonde kwijt raken of voor de dood. Maar bij die overhaal was iets anders. Ja. Dat je al duidelijk in jezelf iets ervaart van die vrijheid, en dat van daaruit het vanzelf goed komt.
Ja, een gebed heeft daar geen meerwaarde in. Je kan het niet betekenen dan.
Nee, omdat je dan gaat opstellen als. Die ideeën die daar direct al in vastgezet worden, is: ik ben een per persoon en ik heb een grotere wezen nodig, of wat dan ook, die dan het maar eventjes moet regelen. Dus nee, keer terug in jezelf. Wanneer je het binnen meer meditatief opvat, dan wordt het anders. Dan zeg je: nee, kijk eens, ik keer terug tot mezelf en ik laat het daar open komen, ik stel me open. En dan ga ik iets ervaren wat veel groter is. En daar blijf ik bij. Ja, dat moet je dat binnen doen, dan wordt het licht anders. En dan laat je het maar open. Dus dan laat je het maar open en dan zie je dat het door werkt.
Dus je kan echt een aanbidden.
Ja, natuurlijk, alles kan. Maar ik ga wel even kijken waar het om draait. Dat je niet op dat niveau van de voorbeelden hoeft blijven te zitten. Maar dat er al veel iets ruimers is en veel iets meer primair is, waar je zelf al eigenlijk aan bezig bent en daar bewust kunt worden. En dat is dat grote dat open is. En dan zeg je, nou, in dat grote geheel, daar zal het maar hopelijk op de beste manier naar gaan verlopen.
Ja, dat snap ik wel, maar je kan er een beetje aan toevoegen dat het anders zou kunnen worden.
Nee, omdat je dat niet meer doet op het niveau van de persoon.
Ja.
Op het niveau van de persoon heb je dus dat ding als van wensen en willen. Terwijl wanneer je een klein beetje terugkeert naar jezelf, dan wordt het anders ook betrekkelijk. En dan zeg je, nou ja, in die overgang, er wordt dan wel gezegd bijvoorbeeld, laat Gods wil maar gebeuren. Maar in het grote geheel, dan zie je dus dat alles vanzelf gaat. Het gaat zoals het gaat. En het is het beste, want er is geen persoon die ergens dingen wil vasthouden. Dus die eens wil scheiden van het andere. Dit wil ik wel, dat wil ik niet. Want dan krijg je een probleem. Wanneer je dat loslaat en weer terug, dan zeg je, ja, dat mechanisme waar we het over hadden. Je laat alles in de ruimte en dan zie je dus dat al die processen op het energetisch niveau op de beste manier gaan verlopen. Dan pas gaan ze op de beste manier verlopen. In die natuurlijkheid, in spontaniteit. Zonder dat er een ego is die zich met vingertjes aan die ding gaat zitten.
Zou ik een duaal kinder kunnen opvoeden?
Nog een duaal kinder?
Ja.
Nou, in ieder geval het element natuurlijk. En in principe is dat natuurlijk ook best zo. Wanneer je zo'n relatie hebt tussen de moeder en de baby.
Dat is nog duaal.
Nog aardig, maar nog duaal. En dat element dat gaat ooit weg. Ja. Hebben moeders maar gezegd.
Nee, dat klopt ook wel. Maar je wil aan de andere kant wil je ook graag als een goede burger worden, hè?
Ja, natuurlijk ook.
En dat spanningsveld, dat vind ik wel zo lastig. Maar waar ben ik dan de dwingende moeder en waar is
het? Ja. Nou, het is natuurlijk in het omgang met die kinderen is het zo belangrijk om juist ook te laten zien dat ook bij de kinderen die dieptestructuur zit, in het zelf zijn. Dat je zegt, natuurlijk is er een oppervlakte structuur waarin het gaat om maatschappelijk leven. En dat is geen probleem. Nee, maar dit mag gevast is in die diepte structuur van eenheid. En liefde.
Ja.
Soms meen ik dat wel eens tegen te komen bij wat je nu zegt. Ik hoor veel moeders soms vertwijfeld zijn over of ze het wel goed doen. Hè?
Ja.
En wat ik dan soms wel eens zeg, als ik ze dan ken, van je doet het goed, want je intenties zijn goed.
Ja.
En dat weten de kinderen. En eigenlijk, daar zijn ze op een non-duaal niveau verbonden met je.
Ja.
En dan mag je best wel eens even uit je humeur zijn, of eens even kort aangebonden, of een beetje even wat irritant dwingend of zo. Maar als je in die grote lijn ze aangeeft van dat het goed is.
Nou, dat is dus de ruime context.
Ja, dat is de ruime basis. Ja.
En dat is de basis. En dat is het allerbelangrijkste hoe het ook verder gaat. Inderdaad, natuurlijk kan het wel de beste keer uitschieters zijn. Dat mag allemaal niks zijn.
Nee.
Maar kinderen weten dat donders goed of ze een klein beetje thuis kunnen voelen bij de ouders.
Precies.
En wanneer die basis duidelijk gevoeld wordt, nou, dan komt het verder ook echt goed.
Ja, dat gevoel.
Ja, en dan kunnen die kinderen ook wel eens een keer een periode hebben van losgeslagen zijn. Maar dat komt best goed. Dus dat is het punt, hè, van wat we zeggen, Jnana Yoga en Advaita lijn, dat je werkelijk weer bewust wordt op dat niveau voorafgaande aan die dualiteit met allerlei problemen. Dat je daar bewust wordt als zelf zijn. Oh nee, dit zelf zijn van mijzelf. Ik ben me daar, en dat is hier, bewust. En dit is mijn basis, en dit blijft open. En dit blijft voorop staan. En ten tweede, komen al die andere dingen, maar die zijn niet sterk genoeg om de dualiteit weer te herstellen. Nee, de dualiteit die komt niet, alhoewel er natuurlijk allerlei verschillende vormen zijn. Dat maakt niet uit, want het is gevat in iets wat je zelf ervaart als je eigen en universele non-duale sfeer. Het blijft een non-dualiteit. Dat staat voor. En ten tweede komt die rest dan, nou ja, dat is allemaal goed. Maar dan zie je ook dat het op de beste wijze zich wel ontwikkelt. Nee, dat element dus, dat is dus belangrijk om het ook in die yogalessen, hatha yogalessen ook in te brengen. Want dan zie je dus dat wat de mensen eigenlijk willen, dat daardoor bevorderd wordt. Dat ze die bewustwording krijgen. Oh ja. Dit is goed. Ik ervaar dat makkelijk in oefeningen, maar langzamerhand breidt zich dat ook uit, zodat het een continue zijnservaring blijft.
Zeggen over verschillende ervaringen en gedachten die door me heen gaan. Van aan de ene kant van, ja, het zit allemaal wel goed en het is ook helemaal goed. het gaat op de goede richting uit. En aan de andere kant denk ik, autonomie, en dan denk ik ook weer van, maar wat moeten we nou toch zonder u? Hoe gaan we dat nou toch doen? Dat komt dus ook bij me binnen. En het is allemaal heel veel op.
Nou, maar je zegt al, dan zit ik dat weer te bedenken.
Ja.
Terwijl hier nu ging om terug te keren met iets wat eraan vooraf gaat.
Ja.
In jezelf en je eigen zijnservaring. Hoe zit het nou eigenlijk? Oh ja, daar is het goed. Laat ik daar dan maar bij blijven, dan komt voor de rest alles ook wel goed.
En daar begon ik ook mee, want het zit goed en het komt ook allemaal goed. Het gaat op de goede richting uit. En dit is er dan ook wat zo bij me binnenkomt. Ja, dat wil ik dan toch gewoon even zeggen.
Ja, nee, goed. Maar dan moet je voor jezelf vanuit inzichtsniveau dat meteen ook vaststellen. Dat blijkbaar zo de situatie zit. Nou komt even die vraag op. En die onzekerheid die komt op. Nou, vanuit je inzichtsniveau stel je dat vast. En meteen is er dan ook het inzicht van, oh ja, het komt wel op. En dat is dan blijkbaar maar zo. Maar ik weet wel wat zit.
Ja, ja,
dus dan is het even opkomen en het verdwijnt ook weer.
Ik weet zeker wat het zit. En ik zie ook heel goed de structuur van, ik wil dit gewoon eventjes vasthouden, weet je. Het is ook zo'n dierbaar gevoel. En van, wat moet ik nou toch zonder u?
Nou, wanneer je een klein beetje dus die terugkeer hebt naar die oorspronkelijkheid, dan zeg ik, kijk, dat punt van dierbaarheid, van liefde, moet je kijken wat het daar nog niet betekent. Het mag zich ontplooien. Het mag helemaal openkomen. En het komt tot zijn recht, juist wanneer je die vragen dan maar laat zien. Dan pas komt het tot ontplooien. En dan zeg je, ja, dat is echt de belangrijkste. Waar we draaien. Maar dan zit je niet meer op het niveau van je bedenksel.
Nee.
Dan zeg je, nee, daarin, dat is steeds weer een inzicht hoor. Dat je herkent van, oké, okay, is alles wat opkomt. Dat is gegeven, dus dan moet je het zo toch maar accepteren. Maar ook dat je dat onderscheidende inzicht steeds weer helder hebt. Hé, hey, kijk eens, dit erin is goed. En dat aspect. Nou, laat dat maar zitten, want dat heeft te maken met mentale bedenkseltjes. Nee, wat wel goed is, is, je moet kijken, dat is wel authentiek, dat gevoel van dierbaarheid. Tuurlijk.
Het is een enorme, ja, het is ultieme liefde.
Ja.
Daarin, en ja, ook heel dankbaar dat ik u ontmoet heb. En nog steeds zo moet, en dat gaat trouwens ook nog over.
Maar je ziet dus wanneer je dat een klein beetje laat ontwikkelen, vrij van die bedenkselen, dat zich het gaat universaliseren. Dat het totaal wordt. En daar gaat het om. Dus ja, natuurlijk. Wanneer werkelijk de non-dualiteit verder zich zal moeten doorzetten, wat betekent dat non-dualiteit? Ja, dat betekent een ontzettend diepgaande intimiteit.
Ja.
Met alles en iedereen. Moet je kijken wanneer je dichter bij het zelf zijn van de ander komt. Of het zelf zijn van de ander helemaal naar je toe laat komen in diepere lagen van jezelf zijn. Ja, dat is nogal een diep. Maar daar gaat het wel. Daar gaat het wel om. Zo totaal dus ook gevoelsmatig het laten gebeuren. Zeg je nou, wanneer je het over liefde hebt, dat is het.
Ja.
Maar laat het wel zich ontwikkelen, zodat al onzuiverheden van de persoon, met onzekerheid enzovoort, dat gewoon gaat vallen.
Nee, dat is het eigenlijk niet. Het is veel meer dit.
Maar laat het wel zich verdiepen en laat het zich openen.
Ja.
Doe je met openen in dit geval of in alle geval dat het onpersoonlijk hoor.
En dan wordt het het is dan niet meer persoonlijk, aan een persoon gebonden.
Ja, dat bedoel ik. Objectloos wordt.
Ja, maar dat is dus op een niveau waarin je zelf, je eigen zelf zijn, dus ook niet meer persoonlijk is. En daar intern heel helder aanwezig zijn. Heel concreet. We hebben het ook over gehad. Die ervaring moet heel concreet zijn. Je bent er letterlijk aanwezig in die sfeer. Daar ben je. Heel bewust en wel. Wakker. concreet?
Zo voelt het ook. Het is gigantisch, het is groot, het is zo moeilijk.
Ja, en wanneer dat zo actueel aanwezig is, denk ik dan, ja, schitterend, we laten het zomaar open. Dat is een openen en open laten. Verder, ja, er is geen persoon meer die iets doet, maar je moet wel daarin helder blijven. Vooral in het begin bewust helder blijven, want anders dan heb je heel gauw de kans dat oude gewoonten al dan niet dood vanzelf zijn. Dus sterker worden en die sluiten zijn gedaan. En dan zit je weer op een persoonlijke manier te discussiëren of zo. Dus dat onderscheidende inzicht blijft heel belangrijk, heel belangrijk. Zie hoe het zit. Heel scherp. Oké, okay, daar. Okay.